Ik roet al in Jezus' wonderbare naam, want ik wil vanmorgen beginnen met u in 1 Korinthe 6. Die mee wil lezen mag dat vast opzoeken. 1 Korinthe 6. Dan wil ik lezen vers 12 tot 20. En dan staat boven in de herziene het lichaam een tempel. In de NBG staat vrij en niet losbandig. Maar ik denk dat dit wel een mooie typering is. Het lichaam een tempel van de Heer en van de Heilige Geest. Dus we willen vanmorgen na gaan denken over ons lichaam. En de betekenis van ons lichaam voor de Heer. En ook de plaats van ons lichaam binnen het verlossingsplan van de Heer Jezus Christus en hoe de Heer dat door zijn woord en door zijn Heilige Geest in ons uitwerkt. Nou, die Korintiërs, dat was vroeger een zeer heidens volk. In de stad Korinthe, daar was de moraal heel laag. Sommigen gingen daar zelfs naartoe om in Nederlands te zeggen de bloemetjes buiten te zetten. En toen ze tot geloof gekomen waren, toen dachten ze dat het alleen ging om de geest en om de ziel en dat het lichaam totaal geen rol speelde. Vandaar deze uitleg van Paulus. En hij heeft in die stukken hiervoor al het een en ander gezegd, maar dat slaan we eventjes over. En we willen ons nu concentreren op 12 tot 20. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij, elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En daar bedoelt hij eigenlijk mee, ik ben vrijgekocht van de wet. Zoals hij ons dat geleerd heeft in Romeinen 7 vers 6. Dat hij vrijgekocht is van de wet, vrij van het oude verbond. En dat we nu mogen leven onder de nieuwe wet van de geest van het leven die er is in Christus Jezus onze Heer. Dus hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dus het is goed om daarover na te denken. Als wij dingen doen, dat we weten dat we vrij zijn, maar dat niet alles nuttig is. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal me niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Met andere woorden, ik ben duur gekocht, vrijgekocht. Door het bloed van het lam, door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het is niet de bedoeling dat ik opnieuw kom onder de macht van de zonde of onder de macht van de boze. En of dat nou je geest betreft, of je ziel, of je lichaam. Het gaat hier over de totale mens. Met andere woorden, ik wil in die vrijheid blijven. Zoals hij het ook aan het eind van zijn leven zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid. En dan zegt hij verder, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heer en de Heere voor het lichaam. Dus dat tijdelijke, dat voedsel en die buik, dat gaan natuurlijk allemaal weg als we straks bij de opstanding een opstandingslichaam krijgen, een nieuw leven krijgen, een nieuw lichaam krijgen. En daar willen we niet zo lang bij stilstaan, maar laten we eens op letten wat Paulus hier zegt. Het lichaam is echter niet voor de hoerderij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Dus ons lichaam is voor de Heere. Wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid, maar dat wil niet zeggen dat ons lichaam niet van belang is. Denk maar even aan Romeinen 12, waar Paulus ook de gelovigen oproept om zichzelf aan God toe te wijden. En dan zet je er ook heel nadrukkelijk bij, met je lichaam. Dus dat betekent ons ganse lichaam. En wat we allemaal met dat lichaam doen, dat dat toegewijd moet worden aan de Heere. Dus dat we hem lief moeten hebben, boven alles, met geheel onze kracht, met geheel onze ziel. Dat zie je ook in Romeinen 12 vers 2, om uw lichamen aan God te wijden. Het gaat hier niet over de geest, het gaat niet over onze ziel, het gaat over ons lichaam. Het gaat ook alle werken en handelingen die wij met ons lichaam verrichten, of aan ons lichaam verrichten, dat we dat aan God moeten wijden. Als een levend offer. Dus het kost misschien soms iets om het lichaam ook, als het ware, te tuchtigen, zoals Paulus dat zegt. Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Voor zover als dat nog nodig is. Dat we niet leven zoals naar de oude mens, die de mens van het vlees, die leeft door zijn lichaam en de begeerte van het lichaam. En de schrift staat er heel vol van. Maar dat we ons lichaam leven, ons lichaam wijden aan de Heere. En dan zullen we ook verstaan wat de redelijke godsdienst is. Dan gaan we ook beseffen wat de wil van God is. Dus ook hier roept Paulus de christenen op om een lichaam aan de Heere te geven. Maar dat is niet alles. Dat zien wij hier. Dat het lichaam niet voor de hoerderij is, maar voor de Heer en de Heere voor het lichaam. Dus als wij ons lichaam aan de Heere geven, als wij ons lichaam aan de Heere toewijden, al onze handelingen, al onze daden, al onze ogen, wat wij zien, wat wij doen met onze handen, wat wij doen met onze voeten of benen of rug, wat wij doen met ons gehele lichaam, als we dat aan de Heere toewijden, dan is de Heere ook voor het lichaam, dan zorgt Hij ook voor dat lichaam. Hij is de onderhouder, ook van ons lichaam, niet alleen van onze geest en niet alleen van onze ziel. En ik denk dat er nog wel eens wat verwarring is onder de christenen, dat ze denken dat dat lichaam niet zo belangrijk is. Hoezo niet zo belangrijk? Ja, het is maar tijdelijk. Ja, maar het is wel de tempel van de Heere. Hoort u, de tempel van de Heere. Niet de tempel van de mens. Het lichaam is niet van u, het lichaam is niet van mij, het lichaam is niet van onszelf. Als wij ons aan Christus geven, als Christus aan Christus gegeven hebben, dan geven wij ons met ons gehele hebben en houden. Met alles wat we zijn. Met onze geest, met ons lichaam en met onze ziel. De gehele mens is van de Heere. We kunnen ons dan natuurlijk ook wel voorstellen, als we hier begrijpen dat ons lichaam een tempel is geworden van de Heere, dat wij niet met die tempel maar van alles kunnen doen. Dat we die overal in de wereld kunnen brengen. En dat we gemeenschap kunnen hebben met ons lichaam, met allerlei andere mensen of zaken of zonden of wat het ook zijn mag, terwijl die tempel van de Heer is. Dus als die tempel van de Heer is, dan moet in die tempel, wat gebeurt er in de tempel? Dan gebeurt de dienst aan God. Daar is die tempel voor. Kijk maar in het Oude Testament, dan kun je zien al die offers en de toonbroden en de lampen en alles wat er gebeurde. Het bloed natuurlijk, een heel belangrijke functie, al die offers die gebracht werden. Dat was allemaal ten dienste van God. En natuurlijk kun je zeggen, het was de behoefte van de mens, want die mens die moest vrijgepleit worden van zijn zonde. Er was vergeving voor nodig, er was reiniging voor nodig. Maar het eerste is het ten dienste van God die de schepper is en de onderhouder van al wat leeft. Die de mens gemaakt heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, als het ware om zichzelf te verheerlijken. Dus u bent niet van uzelf. Dat zegt Paulus hier ook. En hij heeft dat ook al, hij herhaalt het eigenlijk in 2 Korinthe 5. We zijn tot het inzicht gekomen dat één voor alle gestorven is, dus zijn zij alle gestorven. Omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, niet meer voor je ego, niet meer voor je ik. Daar ga je ook je lichaam niet voor verzorgen, niet voor jezelf. Niet om goede sier te maken, niet om er leuk uit te zien voor jezelf. Natuurlijk mag je je lichaam verzorgen, zeker. Maar het gaat om onze motivatie. Het gaat erom dat u niet vrij kunt beschikken over uw eigen lichaam en dat u maar kunt doen wat u wil. Paulus zegt, het is me wel geoorloofd, maar het is niet nuttig. Dus u mag in die zin niet over uw eigen lichaam beschikken, want het is van God. U moet dat doen met instemming en met toestemming van de Heer. Maar ook, en daarom is dat zo mooi, wat hier staat, de Heer is voor het lichaam met zijn medewerking. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. En dat bedoelt Paulus niet alleen dat er straks zal zijn dat we dat nieuwe lichaam krijgen, maar we zijn reeds met Christus gestorven, met Christus opgewekt door zijn kracht. Want hij heeft het hier over ons aardse lichaam. En kijk dan in vers 15. Weet u niet dat uw lichaam, ziet u het, hoort u het, broeders, zusters, uw lichamen, die zijn leden van Christus. Wij denken vaak aan de gemeente als een levend organisme. En dat is ook zo. Maar die geest woont wel in ons lichaam. En God gaat onze geest en onze ziel en ons lichaam scheiden door het woord van God. Dus hij maakt wel een scheiding, maar hij zegt niet, dit is waardeloos. Hij maakt geen scheiding om het weg te zetten. Hij maakt scheiding door het woord van God om onderscheid te hebben. En dat onze geest niet bezoedeld wordt door onze ziel, door de gedachten van de ziel. Al die functies, al die werkingen, we zijn immers naar het beeld van God geschapen. Hij is een drie-enig God. En dan ziet u hier, wat Paulus ons leert. Weet u niet dat uw lichaam, dat is ons buitenkantje, wat wij voor ogen hebben, die zijn leden van Christus. Uw lichaam, mijn lichaam, ons lichaam zijn leden van Christus. We kunnen niet lid van Christus zijn en van onszelf zijn. Het is ook niet, vaak wordt er gedacht, sommige mensen die zijn aan het bidden en die zijn met de Heren bezig en dan zijn ze in de geest en dat is geweldig en dan zijn ze daarna weer in het lichaam, in de wereld van alle dag. En dan denken ze dat het vlees genut heeft en ze dan voor hun eigen kunnen leven. Dan is dat een soort tweedeling. Maar dat is niet Gods bedoeling. Ons lichaam is dag en nacht een tempel van de Heren. Leden van Christus. Kunt u zich een grotere eenheid voorstellen? Leden van Christus. Niet meer van onszelf, maar van Hem. Een onderdeel geworden van Hem. Hij is ons hoofd. Wij als gehele mens. Dus hij spreekt hier niet, Paulus, over onze ziel en over onze geest. En ik wil het niet vaak herhalen, maar wel dat we begrijpen dat het tot ons doordringt. Dat onze lichamen leden zijn van Christus. Wat een heerlijke waarheid die de schrift ons hier leert. En begrijpt u dan, als onze lichamen leden van Christus zijn, dat het Christus verlangen is dat het ons goed gaat. Sommige mensen denken dat het lichaam niet zo van belangrijk is en dat God maar een beetje tuchtigt, een beetje zus. Ja, God tuchtigt ons als we ongehoorzaam zijn. Dat doet hij tot ons nut, omdat we heilig zullen worden. Maar dat doet aan de Heere pijn. Als ik mijn lichaam moet tuchtigen, dan lijdt mijn lichaam, dat doet pijn. Dus als de Heer ons moet tuchtigen, dan kost dat de Heer als het ware nog meer als ons. Maar als onze lichamen leden van Christus zijn, zullen we dan begrijpen dat het Gods verlangen is dat het ook onze lichamen goed gaat. Als Paulus bidt. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, voor onze geest, onze ziel en ons lichaam, dat wij heilig zullen zijn, onberispelijk, zonder vlek of rimpel. Dat gaat over de gehele mens, de totale mens. En dan zegt hij, God is getrouw, hij zal het ook doen. Begrijp dat God genadig is. En barmhartig is, zoals we vorige week Jacob over gesproken heeft vanuit Psalm 103. Hij is genadig, hij is barmhartig. En hij heeft ons als gehele mens ingevoegd in dat lichaam van Christus. En wij horen bij God met heel ons hebben en houden. En het is niet zo dat wij datgene wat wij doen in ons lichaam, datgene wat wij doen in ons vlees, dat het voor onszelf is. En dat de rest voor de Heer is. Dat is niet wat de schrift ons leert. Gelukkig niet. Gelukkig hoort ook onze buitenkant bij de Heer. Bij de Heer Jezus Christus. En daarom zegt Paulus, als je nou beseft dat je lid bent van Christus, zal ik dan de leden van Christus nemen die maken tot leden van een hoer, tot overspel brengen. Volstrekt niet. En we weten in de Bijbel, in het Oude Testament, spreekt de Heer vaak over geestelijk overspel. En hier bedoelt hij het heel vleeselijk. Dat kan niet bestaan, zegt Paulus. Dat is onmogelijk. Dat kan niet in de vorm van en-en. U mag niet doen met uw lichaam wat u maar wil. U mag alleen doen met uw lichaam wat God welbehagelijk is. Wat het lichaam van Christus niet schaadt. U mag doen met uw lichaam wat wel gevallig is in de ogen van God. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarvoor leeft u. U kunt niet voor uzelf leven. En voor de Here. Het is of-of. Dan gaat Paulus verder. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, dat zegt de Heer al in Genesis, die twee zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Dus niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest. Eén geest met hem. Eén geest met de Zoon van God. Eén geest met die voor u stierf. Eén geest met hem, die de woorden van God had. Eén geest met hem, die het eeuwig blijvende woord van God is. Eén geest met hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Eén geest met hem, die straks zal terugkomen om ook op aarde te regeren. Eén geest met hem, die zijn leven gaf voor u, voor mij, voor onze zonde, om ons te verlossen van de macht van de zonde, van de boze en van het vlees. Met hem, daar wordt u één geest mee, zegt Paulus. Maar u moet zich met hem verenigen, dus geen gemeenschap hebben, zegt Paulus, met een hoer, maar gemeenschap hebben met Christus. Gemeenschap hebben met de Zoon van God. En dan mag u voortdurend zoeken. En Paulus herhaalt het nog een keer. Vlucht weg van de hoererij. Er was in die gemeente van Korinthe heel veel hoererij. Ik hoop dat alle die deze boodschap horen, dat ik dat niet uit hoef te leggen. Dat iedereen dat weet, iedereen zich daarvan bekeerd heeft. Voor iedereen is dat bekend. En dan zegt Paulus, elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, zegt Paulus, weet u het niet, beseft u het niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. Dus we hebben al gezien dat we lid zijn van het lichaam van Christus. En hebben we ook gezien dat ons lichaam een tempel is, een gebouw van de Heilige Geest, een gebouw van God. Het is ook onvoorstelbaar dat een tempel zelf zou beslissen wat er moet gebeuren. En dat de bewoner, de inwoner, de Heilige Geest die inwoning gemaakt heeft in de gelovigen, dat die als het ware mee zou moeten met het gebouw. Dus het gebouw beweegt hier en het gebouw beweegt daar en het gebouw bepaalt wat er zal gebeuren. Hij is de Heilige Geest. Hij is ook God. Hij is de derde persoon van de Godheid en hij is gekomen om Christus te verheerlijken. Heeft hij dan geen gezag over uw lichaam, over mijn lichaam? Heeft hij dan geen gezag in de gemeente van Christus? Zal hij dan niet bepalen wat er moet gebeuren met uw lichaam? En we zullen er straks vanuit Romeinen wat verder toelichting op geven. De Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. Broeders, zusters, hier zie je eigenlijk het kruis. Als wij met Christus gekruisigd zijn, dan zijn wij niet meer van onszelf. Dan zijn wij gestorven aan onszelf. Dan ben je ook gestorven aan je eigen verlangen. Aan je eigen wil. En natuurlijk krijg je een nieuwe wil van de Heer. Maar een wil die met God meegaat. En niet die tegen God ingaat. Een tempel van de Heiligheid. Moet u zich eens voorstellen. Wij nietige mensenkinderen. Jezaja zegt, volken zijn geacht als een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Zo groot is God. Zo klein zijn wij. Zo nietig zijn wij. En dan heeft het God behaagd om door zijn Zoon de Heilige Geest te zenden naar deze wereld om in ons te zijn en bij ons te zijn. Dan moet u dan toch ons vullen met verwondering, maar ook, wat Jacob straks aanhaalde, met vrees voor hem, om deze geest van God te bedroeven, zoals Efeze 4 vers 30 ons dat leert. Want die Heilige Geest die is heilig en die is gekomen ook om ons heilig te maken. Maar als we hem bedroeven, hoe kan hij dan zijn werk doen? Hij is in u, zegt Paulus, en u hebt hem van God ontvangen. En u bent er niet meer van uzelf. U bent immers duur gekocht. Het kostte Jezus zijn bloed. Het kostte Jezus zijn leven. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. En dan wil ik even met u gaan kijken hoe dat de Heilige Geest er eigenlijk allemaal uitwerkt. En vaak moeten we over bekende Bijbelgedeelten, we gaan eerst even terug naar Romeinen 6. Over bekende Bijbelgedeelten moeten we steeds herhalen. En steeds moeten we de Heer vragen dat we dat dieper mogen doorgronden. Dat we dat dieper mogen beseffen. Dat we ook weten hoe de Heer zijn werk doet. Ik wil beginnen bij Romeinen 6, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Omdat evenals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus er moet vrucht van komen. Het is niet de bedoeling dat we alleen bevrijd worden van onze zonden. Dat is een heerlijk iets. Als we vergeving ontvangen. Maar de Heere wil verder. Als ons evangelie niet verder gaat, als de verlossing van zonde, dan missen we een heel belangrijk gedeelte. Dan missen we de heerlijkheid, opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, om in een nieuw leven te wandelen. Niet in een oud leven, naar het vlees, maar in een nieuw leven. Dat is het nieuwe verbond. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Logisch toch, als wij met hem gestorven zijn, dat we dan niet meer van onszelf zijn, en dat we dan ook niet meer van onszelf leven, we waren slaven van de zonde, dan heeft hij ons vrijgekocht. En dan zijn we van hem. Het is de bedoeling dat u in een nieuw leven wandelt. Niet zoals die Corinthiërs, dat ze verder gaan met hun oude zonde. Maar dat er bekering is en dat er een nieuw leven is. Niet meer een leven door het vlees, maar door de geest. En dan zegt vers 6, dit weten we toch dat onze oude mens met hem gekruisigd was. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Paulus heeft het hier niet over de geest. Of over onze ziel. Hij heeft het over het lichaam. Het lichaam van de zonde. En God heeft de zonde, Romeinen 8 vers 3... besloten, als het ware gebonden, opgesloten in het vlees, in het lichaam. Als de zonde kans had gezien om door te dringen tot nog verder naar binnen in ons binnenste, tot onze ziel en onze geest, dan zou de geest van Christus gestorven moeten zijn om ons te verlossen. God heeft die zonde bepaald tot het vlees, bepaald tot het lichaam. En toen heeft hij aan Christus een lichaam gegeven. En die is voor ons tot zonde geworden. En toen dat lichaam van Christus stierf, stierven wij met hem. Wat stierf er dan? Onze geest? Nee. Onze oude mens. Wat was dat, die oude mens? Was nou Adam, de mens van Adam. Adam was een levende ziel. En het was, Adam was vlees geworden. Van geest was hij vlees geworden. Dus wij moesten verlost worden van dat vlees en vandaar waar de zonde woont en waar de zonde werkzaam is. En dan gaat Paulus ons dat leren, hoe dat het zit en hoe dat het werkt. En dan zegt hij in vers 6, dit weten we toch, dat onze oude mens, dus die vleeselijke mens, die natuurlijke mens, die mens van Adam, met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Ziet u dat hier? De NBG zegt ook dat hij zijn kracht, het lichaam der zonde, zijn kracht zou ontnomen worden. Zodat dat lichaam van de zonde niet langer heerst over de geest, heerst over de ziel. Dat we niet langer wandelen naar de begeerte van het vlees en naar de begeerte van de ogen. Maar dat wij wandelen in dat nieuwe leven waar de Heer hierover spreekt. Dat is Gods bedoeling, dat is Gods plan. En daarom heeft hij dit allemaal volbracht. Heeft hij volbracht reeds in Christus Jezus onze Heere. Dus opdat het lichaam van de zonde zijn kracht zou gebroken worden als het ware, het er niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus niet als een die graag de zonde dient, maar als een slaaf. Als een onderhorige. Die moet doen wat deze zonde wil. Onderworpen aan de macht van de zonde en de macht van de boze. En als we dan eventjes kijken naar Romeinen 7. Want dus wij zijn vrijgemaakt van de zonde. De zonde zal u niet overheersen, zegt vers 14. Vers 18 zegt, je bent dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. enzovoort, enzovoort. En nou behoren we aan een ander toe, zegt Romeinen 7, vers 4. We behoren niet meer aan de Adam toe, we behoren niet meer aan onszelf toe, we behoren aan Christus toe. En om dat nieuwe leven mogelijk te maken, heeft hij ons ook nog ontslagen van de wet. Vers 7, vers 6. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen. Dit is heel belangrijk. Nieuwe verbond. Opdat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. En ondanks dat we met Christus gekruisigd zijn, ondanks dat we met hem begraven zijn, ondanks dat we met hem opgestaan zijn, hebben we nog soms problemen in ons leven. En voortdurend komt dat terug. Romeinen 6, in de Korintiërs, in de Colossensebrief, in de Galatenbrief. Dus het is nog niet zo zoals het woord over ons spreekt. En daar zullen we zo nog een korte uitleg over geven. En dan zie je hier in vers 7, vers 22, zegt Paulus, naar die innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Dus dat hart wil God dienen. De innerlijke mens. Met zijn hart wil hij de Heere dienen, deze mens. Maar dan zegt hij, in mijn leden, dus in dat lichaam, daar zie ik nog een andere wet. Dat is de wet die strijd voert tegen mijn verstand. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Dus dat is in dat lijf, dat is in dat lichaam. Kijk maar in vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, wie doet dat? Wel, door Jezus Christus onze Heere. Dat is vers 25. Daar is Christus namelijk voor gestorven. En hoe werkt God dat nou uit? Dat zie je in vers 8, vers 2. Want die wet, die nieuwe wet van de geest van het leven in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dat heeft God gedaan. En wat is nou ons probleem? Dan zijn we tot geloof gekomen, we zijn tot bekering gekomen. En dan lezen we dit en we worden gedoopt en dan krijgen we onderwijs en dan weten we, nou, mijn oude, ik leef niet meer, ik ben gestorven met Christus en ik ga nou in de nieuwheid van het leven wandelen. En dan ga je proberen in de nieuwheid van het leven te wandelen en dan ga je op je snuit. Dan mislukt dat. Niet in alles en niet altijd, maar een aantal keren mislukt dat. En dan wordt er gezegd, ja, je kunt er wel zeggen, en ik word er soms op aangevallen, je kunt er wel zeggen, Harry, dat die oude mens dood is, maar ik geloof er niks van, want ik merk het niet, of ik merk het onvoldoende. En dan moeten wij leren dat het woord van God een objectieve realiteit is. Dat is een woord wat we moeten onthouden. Het woord van God is waar. En het woord van God is een objectieve realiteit. Voor God is dit realiteit. Als wij met Christus gestorven zijn, dan is dat voor God realiteit dat we met hem gestorven zijn. Net zoals het voor God realiteit is als hij tegen Jozua zegt, Jozua, ik heb jou het land Kanaan gegeven. Voor Jozua was dat nog geen subjectieve ervaring. Dus de objectieve realiteit was nog geen subjectieve realiteit geworden. En dat is waar wij als christenen mank aan gaan. Dat we dat niet beseffen. Gods woord, dat is de waarheid. Christus is de weg, de waarheid en het leven. Maar voordat die objectieve realiteit, die objectieve werkelijkheid, onze ervaring is geworden, daar gaat vaak wat overheen. Toen ik kort tot geloof gekomen was en ik moest leren om voortaan niet meer op mezelf te vertrouwen, maar op de Heer. Toen zei mijn verstand, ja Heer, logisch dat ik op u moet vertrouwen, want u bent goed. U bent almachtig. Maar Heer, ik kom tot de conclusie, ik heb het altijd zelf gedaan. Ik heb het altijd zelf opgelost. En Heer, het is heel dom, maar ik heb meer vertrouwen in mijn eigen oplossing als in die van u. Ik zeg, Heer, zo zit ik in elkaar. En zeg ik, Heer, wil u dat dan maar veranderen? Maar dan ga ik niet zeggen, ja, mijn oude mens is niet dood. Ik zeg, nee, Heer, wil u dat dan maar veranderen? Als dit woord van God zegt, ik ben met Christus gekruist, dan zeg ik, dank u wel, Heer. Begrijp ik dan altijd hoe het werkt? Nee. Maar ik moet de Heer ervoor danken. En ik moet vertrouwen dat hij dat uit gaat werken. En hoe doet hij dat? Wel, dat doet hij door de Heilige Geest. Als wij geen vertrouwen hebben in de Heilige Geest en wij proberen zelf dat het kruis in ons leven werkzaam is en vrucht gaat dragen, dan wordt het kruis, als het ware, maar even gesproken, vruchteloos. Dan gaat het geen vrucht voortbrengen. Het vlees kan zijn eigen vlees niet ombrengen en dat gebeurt vaak. Dat is een oefening. Vele christenen proberen dat. Om hun vlees te verbeteren. En in de kracht van hun eigen vlees om de zonde te overwinnen, maar ook in de kracht van hun eigen geest om hun karakter te hervormen, te verbeteren. Dan wordt het weer eigen werk. Dat gaat u niet lukken. En dat is het bewijs dat u dus dood bent. Want aan dat lichaam is de kracht ontnomen. En na heel veel jaren riep ik het uit naar de Heer. Ik zeg, Heer, ik kan echt niks meer zonder u. En waarom kon ik niks meer zonder de Heer? Omdat de Heilige Geest, als het ware, mag ik het zo zeggen, zijn beulswerk gedaan had. Hij heeft mij keer op keer, als het ware, op de vingers getikt. Keer op keer gecorrigeerd. Keer op keer heeft hij, als het ware, die oude patronen afgebroken. En mij laten zien, als ik dwaalde, als het ware, als ik het niet goed begreep. Dat doet de Heilige Geest. Zo liefdevol is Hij, voor u, voor mij. Zo trouw is Hij. Zo is Hij dag aan dag bezig. Om ons te vormen naar het beeld van Christus, zodat die objectieve realiteit ook onze subjectieve ervaring wordt. Maar u moet niet gaan twijfelen aan het woord van God. U moet niet gaan twijfelen over wat God over u zegt. U moet vertrouwen op de Heilige Geest. Laten we een paar versen verder nemen. Hier, Romeinen 8. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die kracht van God, die overweldigende grootheid van zijn kracht waar Efeze 1 over spreekt, waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, die kracht, diezelfde kracht, woont in u. En diezelfde kracht die Christus uit de doden heeft opgewekt, zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat is niet dat hij, hier wordt niet gesproken over een opstandingsleven. Hier wordt gesproken over het leven wat u nu leeft. Hier wordt gesproken over uw lichaam wat u nu heeft. En hij is bezig om te zorgen dat onze sterfelijke lichamen, die immers met Christus gestorven zijn door de dood, levend gemaakt worden door hem. En als deze Heilige Geest in u woont, dan is hij in staat om door die grootheid van zijn kracht, elke cel, elke zenuw, elke spier, ook elk gewricht van uw lichaam ook te herstellen en te bekrachtigen. We gaan vanmorgen kunnen niet over genezing spreken, want dan moeten we nog een uur verder. Maar dat is wat God wil doen. Hij wil dat uw sterfelijk lichaam, wat een deel is geworden van het lichaam van Christus, zoals we dat gezien hebben in 1 Korinthe 6, dat maakt hij levend, geschikt voor de dienst van God, geschikt als een tempel van de Heilige Geest, dat het functioneren zal. En ik zeg niet dat je in een ongezond en zwak lichaam de Heer niet kunt dienen, niet kunt verheerlijken, maar in de meeste gevallen is het het beste als ons lichaam functioneert, dat de Heilige Geest ons kan brengen naar plaatsen waar wij moeten zijn. Dat de Heilige Geest onze ogen kan gebruiken, onze stem, onze mond, onze uitdrukking, onze mimiek, onze verschijning, ons in contact kan brengen met zondaren, ons in contact kan brengen met broeders of zusters, met andere mensen die bemoediging nodig hebben. Dus Hij, de Heilige Geest, maakt onze sterfelijke lichamen levend. En toen ik hier een paar weken terug al mee bezig was, toen zeg ik, Heren, ik weet niet precies hoe het doet, maar ik wil u er wel eerst voor danken. Dat is onze houding. Als God spreekt door zijn woord, en als wij het woord lezen, dat wij daar de Heren door verdanken, want het is de objectieve realiteit. Dit is de waarheid. En als u wacht op uw subjectieve ervaring, dan betekent dat, als dat de maat is voor Gods woord, dan betekent dat, alle onze ervaring is waarschijnlijk anders. Want we zijn pluriform. Heerlijk. Maar als mijn ervaring of uw ervaring de maatstaf is voor het woord van God, dan is dat woord zo. Want is er bij een dat woord van God zo, en met de ander zo, en met de ander weer anders? Nee, dat woord van God, dat is Christus, dat is God. Wat God zegt is de waarheid, is de absolute waarheid. Een universele, objectieve waarheid. En dan moeten we gewoon geloven. Of dat u het nou merkt of niet. Of dat u het nou proeft of niet. Dit is de waarheid, het woord van God. En als u daarnaar leeft, dan zal de Heilige Geest uw sterfelijke lichamen levend maken. Als u beseft dat u niet van uzelf bent, en zegt, Heer, ik ben niet van mezelf. Heer, ik heb mezelf van u gegeven, er hoort ook mijn lichaam bij. Heer, er hoort mijn verschijning bij, wat ik met mijn lichaam doe. Want we moeten straks ook nog verantwoording afleggen voor alle werken die we verricht hebben in het vlees, in het lichaam. Als we voor de rechterstoel van Christus komen. Nou, en dan gaat Paulus verder, dan zegt hij hier vers 12, wel nu broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Je bent niks meer verplicht aan dat vlees. Je bent ook niks meer verplicht aan dat lichaam. Als dat lichaam zich vol wil vreten, mag ik het even heel plat zeggen, dan bent u niet verplicht om daaraan te gehoorzamen. Als dat lichaam zich wil laten gelden en een of ander een kaakslag geven, dan bent u niet meer verplicht om naar dat lichaam te luisteren. Dat is de gezindheid van het vlees. Als dat lichaam gemeenschap wil hebben met mensen waar de Heer niet van wil dat u gemeenschap mee hebben, dan bent u niet verplicht om naar dat vlees te luisteren. U bent verplicht om naar de Geest te luisteren. En die Heilige Geest, dat is het mooie van het Nieuwe Verbond, die stelt u daartoe in staat. Die kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die is nu in u en stelt u in staat om niet meer naar uw lichaam te luisteren, niet meer naar het vlees te leven, maar naar de geest. En als u dan het idee hebt dat een of andere macht of kracht u te machtig wordt, dan ziet u op hem. Dan ziet u op het bloed van Christus waarmee u bent vrijgekocht. Dan ziet u op het kruis van Golgotha die u gedood heeft. En dan ziet u op de kracht van de Heilige Geest die in u is en die bij u is om uw sterfelijk lichaam en leven te maken geschikt voor de dienst van God. Dat is dat hele nieuwe verbond. Maar als u teruggaat naar de letter en als u teruggaat naar uw subjectieve ervaring, dan gaat u er niet komen. En als u denkt dat u het zelf moet doen, gaat u er niet komen. En als u voor uzelf wil leven, dan gaat u er niet komen. Alleen, als u het woord van God gelooft, en dat u vertrouwen hebt in dat nieuwe verbond. Vertrouwen hebt in het woord. Dat God zijn Heilige Geest. Dat de kracht van de Heilige Geest beschikbaar is. En in u is en bij u is. Om uw lichaam te maken. Tot een tempel die is dienstbaar aan de Heer. En ik heb een paar Bijbelgedeelten gebruikt. Maar als u er meer studie van maakt. Dan zult u zien hoe vaak dat lichaam terugkomt. Dat is belangrijk van de Heer. Wij willen nog wel graag in een nuttig, functioneel aards huis wonen. Hoeveel te meer onze leven God. En we hebben gezien hoeveel aandacht de Heer gaf aan de tabernakel in de woestijn. Hoeveel aandacht hij gaf aan de tempel. Hoe dat alles moest maken over de komstige beeld wat hij gemaakt heeft. Want het is eigenlijk allemaal een afschaduwing van Christus. En nou leven wij in de werkelijkheid. Het is niet meer een afschaduwing van Christus, wij leven in de werkelijkheid. Onze lichamen zijn leden geworden van Christus. We hebben deel gekregen aan de Zoon van God. En als u dan zegt, ik ervaar er niks van. Dat kan. Dan moet u naar de Heere gaan. En dan moet u zeggen, Heer, hoe kan dat? Heer, wat is uw objectieve realiteit? En ik weet zeker, als u daar de Heere voor kan danken en uw vertrouwen vestigt op hem, dat hij dat gaat doen. Maar wij moeten wel geloven. De gelovigen moeten geloven. Waarin moeten ze geloven? Wel in hem, in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Maar weet u, wij willen wel vaak het leven van de Heer, maar we willen niet het sterven van de Heer. Dat is ons punt. Wij willen wel de geneugde van God, we willen wel feest vieren voor hem, maar we willen niet sterven van hem. Als zich Paulus ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Wat is de Heilige Geest nou aan het doen? Hij wil dat wij ons leven niet meer leven, maar dat hij zijn leven in ons kan leven. Wat is Christus nou aan het doen? Dat wij ons leven niet meer leven, maar dat hij zijn leven in ons kan leven. Dat is een tempel. Die tempel leeft niet zijn eigen leven. In die tempel wordt iets geleefd. In die tempel wordt het leven geleefd van de bewoner. En dat is wat God aan het doen is. En er zijn er twee dingen nodig in ons leven. En ik durf het wel te zeggen, naarmate ik langer met de Heer wandel, ga ik meer en meer beseffen mijn onbekwaamheid. En ik ook beseffen dat dat nodig is. Om onze eigen onbekwaamheid te beseffen. Maar ook te vertrouwen op de kracht en de wil en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Ik wil nog kort één woord delen, waar Jacob vorige week over gesproken heeft, Psalm 103, en dan zal ik hem eens stoppen. En Jacob heeft ons voorgelezen, en over gepreekt, loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is en heilig het naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Dus we zien hier de weldaden van God. Die alle ongerechtigheid vergeeft en die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. En die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En weet je wat ons probleem is? Die al uw ongerechtigheden vergeeft, hebben we meestal geen problemen mee. Dat geloven we wel. Maar dan staat er die al uw ziekte geneest en dan begint ons probleem. Want we zien dat niet of we ervaren het niet. Of we zien dat bij anderen niet of we ervaren het niet. Het is weer hetzelfde. De objectieve waarheid van God tegen onze subjectieve ervaring. Maar onze subjectieve ervaring mag nooit de waarheid van God aantasten. Als ik hier zou staan en ik zou ziek zijn, dan blijft dat woord van God onveranderd. Dan verandert het woord van God niet door. En sommigen raken daardoor in een kramp en dat is absoluut niet nodig. Maar wij zien hier de weldaden van God. Jacob heeft vorige keer verteld, er kan een verband zijn tussen zonde, maar het is Gods verlangen, heeft hij ook verteld, dat wij gezond zijn. En ik geloof dat vergeving en genezing elkaar vaak versterken. Dat zie je ook bij Jezus. Als hij die lamme zijn zonde vergeeft, dan zegt hij, opdat jullie zullen weten dat ik de macht daardoor heb, zegt hij tegen die verlamde, sta op. Neem uw matras op en ga heen. Jezus kwam om te laten zien wie God was. En alle die ziek waren en kwalijk ongesteld, die kwamen naar hem en die vonden genezing. Zoals we dat in de handelijke brief ook lezen. Dat hij kwam om de werken van Satan te verbreken. En wij moeten Satans werk aan Satan toeschrijven en Gods werk aan Gods werk. En zeker kan de Heer ons kastijden voor een tijd. Ik zou ervan kunnen getuigen, dat zal ik nu niet doen. Maar dan doet hij dat tot ons nut. Niet om ons te pesten. Ook niet als een oordeel, maar als een straf, zoals wij onze kinderen opvoeden. Om de heiligheid van God in ons te bewerken. En als we dan wel geloven dat God vergeeft, en niet geloven dat God geneest. Als we wel geloven dat hij ons verlost van het verderf. Wel geloven dat hij ons kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Wel geloven dat hij onze mond verzadigt met het goede en onze jeugd vernieuwt als die van een arend. Hoewel we dat ook weer in ons fysiek niet altijd zullen ervaren en beleven. Dat doet aan het woord van God niks af en toe. Daar verandert God niet door. Wij mogen voortdurend geloven in de Heer Jezus Christus. In de Vader en in de Zoon. En in de Heilige Geest. En Petrus zegt, hij heeft onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht. In zijn lichaam. Hè? Opdat we aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Dat is het woord van God. Weer die objectieve waarheid. Wat niet altijd onze subjectieve ervaring is. Maar het is de bedoeling. In elk opzicht. Niet alleen voor ons lichaam. Maar ook voor onze ziel. Voor onze heiligheid. Gij dan zijt volmaakt, zegt Jezus, gelijk mijn Vader in de hemel volmaakt is. Gij zult volmaakt zijn. Daar kun je met ons verstand niet bij. Maar als God dat zegt, dan wil ik het geloven. En dat hoop ik en dat bid ik, dat wij Gods woord zullen geloven. En dat wij dat niet altijd zien en wij dat niet altijd ervaren, doet niks af aan de waarheid van Gods woord. Maar dat we wel met elkaar leren ontdekken hoe hoog en hoe breed en hoe diep en lang de liefde van God is. En te kennen, de liefde van Christus. Die is zo groot en die wil dat het u goed gaat. Die wil dat het ons goed gaat. Die wil dat het lichaam goed gaat. En waar ik mee begon, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, dat geheel onze geest, onze ziel en ons lichaam onberispelijk zal zijn. Dat is wat God wil doen. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En daar mag u op zien. Niet op uw eigen struikelen, niet op uw eigen falen. Die baby die geboren wordt, dat is een volmaakt mensenkind. Maar die moet nog opgroeien. Die moet nog veel leren en die heeft verzorging nodig. Zo is het ook met ons. Als wij een nieuwe schepping zijn geworden in Christus Jezus onze Heer, dan moeten we nog heel veel leren. En de Heer moet nog heel veel werk aan ons doen. Maar we zijn een nieuwe schepping. Laten we de Heer vertrouwen. Amen. Laten we samen danken. Heer, we willen u danken voor uw eeuwig blijvend woord. We willen u danken, Heer, voor de realiteit van uw woord. En we willen u danken, Heer, voor al diegenen die ook worstelen, ook misschien met ziekte en pijn in het lichaam. Heer, dat u ze wilt herstellen. En dat u zo wilt werken met kracht door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat heel die objectieve realiteit, uw werkelijkheid, werkelijkheid zal worden in ieder van ons. En dat deze trooster, de Heilige Geest, ons zal bijstaan. Opdat we in nieuwheid zullen wandelen door onze nieuwe geest, die door de Heilige Geest geleid wordt, waarmee wij verbonden zijn. Deze trooster, deze parakletos. Vader, dat uw naam verheerlijkt zal worden en uw kinderen ook mogen delen in die heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.